Wij zijn
Talisa Kia,
Jette Kelt
en Pam Sikkink.
Drie kunstenaars uit Amsterdam. Onze podcast Nieuw Nederland richt zich op de gevolgen van klimaatverandering. Hoe ziet over 75 jaar de nieuwe kustlijn eruit?
Tijdens onze 2 weken durende fietstocht zijn we in gesprek gegaan met bewoners op de toekomstige kustlijn. Bewoners die in de toekomst aan zee wonen. Nu wellicht boer, straks visser. Hoe denken zij en hoe denkt de rest van Nederland over het oprukkende water? Bereiden ze zich erop voor? En hoe dan?
We gaan in gesprek om met elkaar te kijken, te fantaseren en te bedenken hoe we de toekomst kunnen gaan vormgeven. De reis legden we af op onze hoge fietsen. Zo hoog dat we boven het water uitstegen. Van het Zeeuwse Cadzand naar eindbestemming het Groningse Bad Nieuweschans. Afstand 600 kilometer.
Spring achterop!
Ondertussen zijn we al 3 dagen aan het fietsen. Langzaam landinwaarts. De zoute geur van de zee werd vervangen door de dichte bossen. De dichte bossen maakten plaats voor de betonnen stad. We willen kijken bij wie de verantwoordelijkheid voor verandering ligt. Als we het hebben over klimaatverandering en de oplossingen, gaan we al snel met de vingers lopen wijzen. Wie is de schuldige en wie moet het oplossen? Wie heeft de verantwoordelijkheid? De consument, het bedrijf of de politiek? Ze zeggen dat de consument beslist. Maar ligt er ook een verantwoordelijkheid bij het bedrijf? In deze aflevering gaan we in gesprek met Bram Schot, ex-directeur van Audi. En belanden we in een boerenprotest. Waarvoor protesteren deze boeren eigenlijk? Wie vinden zij dat er verantwoordelijkheid draagt? Eerst spreken we af met Bram Schot in de watertoren van Breda. Zitten we wachten op Bram Schot voor de watertoren?
Een bankje.
En we hebben misschien een beetje een vooroordeel, maar we zijn naar dure Audi's aan het kijken.
Hoi!
Hey Bram!
Hallo!
Hey Lamborghini!
Mooi hè? Nou, waar gaan we het over hebben?
Ja, we gaan naar boven.
Hey, langer ingewikkeld.
Ik ben Bram Schot, 58 jaar. Sinds een paar weken weer terug in Nederland, na 20 jaar weg geweest te zijn. En laatstelijk was ik CEO en chairman van de Audi groep.
Die auto-industrie verandert heel veel. Dus je moet op een bepaald moment, is er wetgeving die komt uit Europa. En als je alleen dat als input neemt om de dingen te doen die je moet doen, dan is dat te weinig. Dus ik zou zonder problemen een elektrische auto kunnen bouwen, wat we dan ook doen. Of een auto die hybride is. En dan voldoe ik aan alle wettelijke voorschriften. Maar ja, dat is als baas van een bedrijf veel te weinig. Je hebt een andere verantwoordelijkheid dan alleen de wet te volgen. Dus een bedrijf moet zich serieus afvragen of ik volg ik nou de wet of volg ik mijn hart. Ja, er zit wel een heel groot verschil tussen.
Te denken dat het alleen maar van eigenaren en van commissarissen van de regering af moet hangen, ik denk dat is tekort gesprongen. Ik heb ook als CEO, ik ben ook mens en ik ben ook vader. Het is niet alleen dat je doet wat je opgedragen wordt, maar je hebt ook een verantwoordelijkheid om zelf beslissingen te nemen.
Ik bedoel, ik kom hier alleen aangereden. Maar dan rijdt gemiddeld, ik geloof dat het laatste cijfer is, gemiddeld in een auto zit 1,2 chauffeur. Maar je kunt het mij toch wel met z'n vieren in. Maar veel beter is natuurlijk gewoon niet te rijden.
Ik vind dit heel gek klinken uit de mond van een ex-Audi-directeur, toch?
Nou ja, ik werd geconfronteerd. Ik werd baas van een bedrijf wat had lopen rommelen met de milieuwetgeving. Dat is in alle kranten geweest. Dus je wordt ook geconfronteerd met iets wat je moet oplossen. En dan vraag je je af, hoe heeft het ooit kunnen gebeuren? Ik denk dat je als baas van zo'n bedrijf heb je veel meer dan gewoon een verantwoordelijkheid alleen voor je bedrijf. Je moet ook de doelstellingen zo zetten. Misschien moet je dan ook doelstellingen definiëren die niet altijd met geld te maken hebben. En misschien moet je zeggen, luister, als wij niet 20% meer plastic uit de oceaan in onze auto's verwerken, krijg je gewoon je bonus niet uitbetaald. Dat klinkt heel hard, maar daar begint het wel natuurlijk. Maar als je erover nadenkt en je laat ook af en toe zien wat het betekent als je voor vissen, als ze in visnetten zitten of in plastic ronddwarrelen. Kijk, als ik het vertel, vergeten ze het. Ja, en als ik het ermee confronteer, dan kan het zijn dat de helft het nog onthoudt. Maar als je ze echt letterlijk het laat voelen, ja, dan heb je een kans dat er dingen vanzelf gebeuren en niet meer van boven worden afgedwongen. En er zijn denk ik heel veel mensen die zich niet realiseren wat er met die planeet aan de hand is. Dus ofwel we zijn niet in staat om het werkelijk over te brengen. We moeten misschien minder praten en misschien meer laten voelen. Een mooi voorbeeld is stikstof. Ja, wanneer stond Nederland op zijn achterste benen, toen op een bepaald moment niet meer gebouwd mocht worden, een jaartje geleden.
Nee, nu werd voor het eerst in hele lange tijd werd heel duidelijk dat we een probleem hebben. Nou, laat dat probleem dan ook eens langer bestaan. Ja, dan kunnen we gaan zitten, dan kunnen we gaan discussiëren over, ja, maar dan kunnen de bouwvakkers uit de Achterhoek, die moeten thuis blijven en een bouwbedrijf gaat failliet om dit en dat. Nou, laat maar even lekker zo. Nee, wij lossen het probleem op, vinden een nieuwe formule en ineens kunnen we weer gaan bouwen en we voelen de pijn niet meer. Ik bedoel, dat is toch de essentie. We waren allemaal opgelucht.
Maar wat voor pijn dan?
Nou ja, ik vind als pijn kan ook geld zijn.
Heb je ooit zelf ook zulke soort pijn dan meegemaakt?
Nou, ik vond het een hele goede pijn, zou ik je zeggen, de stikstof. Dat voelde ik ook. Ja, want dat betekent dat dit niet gebeurt en dat niet gebeurt. En als je die pijn al lekker lang genoeg laat bestaan, dan gebeurt er wat.
Als je het hebt over bouwvakkers in de Achterhoek die op straat staan, eigenlijk zegt hij eigenlijk moeten we bijna in een economische crisis komen.
Ja, dat is een economische pijn. En dan kunnen we weer de discussie gaan voeren dat de rijken daar geen last van hebben en de armen wel. Maar ja, dat zou niet de reden moeten zijn volgens mij om het niet door te zetten. Ik ben een hele grote voorstander ervan dat als mensen het allemaal nog niet begrijpen, niet willen zien of een beetje negeren, nou, dan gaan we lekker CO2 beprijzen. Lijkt me fantastisch. Ja, dus als op het moment dat ik een supermarkt binnenloop en ik zie twee keer een onsje ham liggen, een leverancier aan de linkerkant veel meer CO2 gebruikt, dan zou je volgens mij een CO2-penalty op die ham moeten leggen. Dus als die ham dan ineens 10 euro kost, omdat je CO2 gaat beprijzen, en die ham kost 2 euro, nou, dan geef ik op een briefje dat het heel snel een probleem wordt voor de leverancier van de 10 euro. Dus ik ben echt van mening dat deze generatie, nou, die moeten gewoon gaan betalen voor dat wat ze eisen.
En, ja, maar dan moet je wel dat geld hebben.
Ja, maar jullie zitten zo jammer genoeg in het rijk arm. Het gaat om de planeet. Uiteindelijk moet je ergens beginnen. En ik denk dat ze langzaam maar zeker, wat er nu gaat gebeuren, is misschien heel hard en doet heel pijn. Maar er zijn enorm veel mensen werkloos. Dus dat gaat mega pijn doen. Maar het moet ons niet ervan weerhouden dat we dit soort dingen moeten doen.
Ik denk dat er al heel veel pijn is, eigenlijk. Maar dat wij dat
veel te
in...
Veel te weinig. Ja, maar andere pijn. Mij gaat het erom. Ik wil het verschil zien tussen een ons ham met veel CO2 en weinig CO2.
Ziet u dan een link tussen het klimaatprobleem en ongelijkheid?
Ik denk wel dat mensen die zich meer kunnen veroorloven, veel meer onzin kopen. Die verder weg ligt van dat wat essentieel is. Nou, daar moet je van bewust zijn.
Hoe komt het überhaupt dat u zo geïnteresseerd bent in het klimaat?
Nou ja, ik heb een sloepie, een boot. Ja, en je vaart en je ziet welke rotzooi er in de grachten ligt. Ja, je moet niet alles afschaffen. Maar als je moet je wel realiseren dat het wel consequenties heeft wat je aan het doen bent. Er ligt dus ook echt een verantwoordelijkheid bij de gemiddelde mens. Het is niet alleen van bovenaf. Nee, ik word er dagelijks door mijn zoon aan herinnerd.
Zou je tegen hem zeggen wel of niet de autobranche in te gaan?
Je kunt op twee manieren daarover redeneren. Kijk, of je accepteert dat het zo is en je laat een kans lopen om werkelijk iets bij te dragen dat de automobiliteit in de toekomst milieuvriendelijker is. Of je zegt dat iemand anders het maar oplossen. Dus het maakt me niet zoveel uit of die in de auto-industrie zit of in de olie-industrie, wat dan ook. Als die er maar voor zorgt dat het gewoon beter wordt. Degenen die het kunnen veranderen zijn vooral degenen die op mijn stoel zitten.
We fietsen naar Almkerk, langs de A27 waar we ons inbeelden dat in ieder van de auto's maar 1,2 persoon verscholen zit. Ja, dit is Nederland. Het Nederland met al die snelwegen, dat ingerichte land. Alles van A naar B zo snel mogelijk. Als we goed om ons heen kijken, zien we langs de weg overal borden verschijnen met zonder boer geen eten en wees trots op de boer. We realiseren ons dat we met de boeren in gesprek moeten. Want de grootste stikstofuitstoot in Nederland komt van de boeren. En zo stoppen we bij Merel, een jonge boerin in Almkerk.
Mijn naam is Merel en ik ben melkveehoudster in Almkerk. Met mijn vader en mijn oom en mijn moeder. Familiebedrijf. We staan nu in de stal, in de koeienstal van de koeien waar ze kunnen eten, drinken en gemolken kunnen worden. En naar buiten kunnen als ze willen. Mijn vader is nu 65, dus die zal nog wel een jaar of twee jaar of zo door willen. En nu doen we het een beetje samen, zeg maar. En uiteindelijk ga ik het alleen doen.
Wat doe je dan?
Ja, een melkveebedrijf hebben wij, koeien. Dus wij produceren melk en dat gaat naar Campina. We hebben hier 100 koeien in totaal. De koeien gaan dit jaar voor het eerst ook mee naar buiten. Dus daar zijn ze nu een beetje aan het leren dat ze buiten grazen en alles. Ik vind ook dat ze de keuze moeten hebben van zijn koeien die het misschien buiten fijner vinden en er zijn koeien die binnen fijner vinden. Want nu, om ze te leren, jagen we ze allemaal wel eens naar buiten. Maar je ziet dat er gewoon 10 zijn die echt niet naar buiten willen. En dan staan ze buiten en dan staan ze alleen maar te loeien dat ze weer naar binnen willen eigenlijk. Maar goed, dat is ook wel een lastig dingetje met Campina bijvoorbeeld. Want ja, je bent misschien ook bekend met weidemelk. Ja, je zit dan aan die bepaalde normering waar je aan moet voldoen. En dat is dan soms... Het is niet lastig om eraan te voldoen, maar het is... lastig op het moment dat ze komen controleren, dan kijken ze in de wei en dan zeggen ze ja, er lopen nu maar 20 koeien buiten. En dan zeggen ze ja, dat is niet echt wat we bedoelen. Maar ja, ik kan ze wel buiten op gaan sluiten, maar daar worden ze ook niet gelukkig van.
Moeten jullie nu met nieuwe regelgeving ook een beetje, is daar voor jullie ook veel dat je moet veranderen? Of?
Nou ja, een paar jaar geleden hebben wij wel 40 koeien wel naar de slag moeten brengen, omdat het inderdaad vanwege de fosfaatregelingen destijds. En ja, dat is wel taai natuurlijk, dat de overheid dat voor je beslist dat je ja, toch een derde van je veestapel, die gewoon gezond is, naar de slag moet brengen vanwege natuuruitstoot. En voor de rest snap ik helemaal dat de veestapel in Nederland niet groot moet worden of misschien nog zelfs kleiner moet worden. Ja, dat is gewoon voor iedere boer betekent dat iets anders. Ja, ik denk dat je er niet heel ver komt in Nederland als je per se de intentie hebt om zoveel mogelijk koeien te houden. Vroeger was dat wel een beetje een ding dat je steeds meer koeien, dat een beetje is hoe je opgroeit of zo. Maar ik denk dat dat wel een beetje achterhaald is. Ik denk dat het nu belangrijker is om samen met de natuur te kijken wat het beste is en voor de uitstoot. En op die manier een gezond product te kunnen leveren. Een koe in dat opzicht is niet super goed voor het milieu, dus ik snap wel dat je er niet heel veel moet hebben. En het lastige daaraan vind ik dan zelf ook, is dat de mest die uit een koe komt op het moment dat die buiten in de wei staat, is slechter voor het milieu dan de mest die een koe produceert op het moment dat die alleen maar binnen staat. Dus dat vind ik zelf een heel lastig, omdat ik graag milieubewust bezig ben, maar ook graag koeien buiten heb ofzo. Want ergens heb ik ook wel het gevoel dat het voor die welzijn, in ieder geval die keuze, dat dat goed is. Maar dan is het een beetje kiezen tussen twee dingen. Tussen wil je voor die welzijn het beste, maar dan ben je milieutechnisch eigenlijk iets minder sterk. Of hou je ze allemaal binnen, maar ja, dan ga je echt een beetje naar die intensieve veehouderij waarop je ze zeg maar, binnen echt heel veel gaat voeren. En is dat per se wat je wil. Het is ook gewoon een beetje zoeken of zo. Het is ook een beetje leren. En het lastige vind ik ook wel dat... Terwijl je aan het zoeken bent, komen er dan vanuit de overheid ook wel regels. En dat maakt dan wel soms dat je denkt van, als je het iets meer aan mij overlaat, want ik wil hetzelfde, zeg maar. Alleen ja, als het dan opgelegd wordt, dan worden je ondernemingsmogelijkheden minder. En dan word je een beetje in een hokje geplaatst van, dit is hoe je het moet gaan doen. En ja, een van de redenen waarom ik het mooi vind om een boer te zijn, is gewoon omdat je zelf je eigen bedrijf kan richten in waar je naartoe wil. En goed, ik snap wel dat ze naar minder koeien willen en dat ze die boeren die heel veel koeien willen houden, dat ze die ook een beetje willen remmen. En daar is ook niks op tegen. Maar ik hoop dat ze dan de boeren die wel heel erg met milieu bezig zijn, dat ze die dan ook wel meer ruimte kunnen geven.
Ik heb één keer ging ik fietsen in België en toen mocht ik bij een boer slapen, maar echt letterlijk hier. Maar ze hadden allemaal bellen om, dus die hele nacht, ik heb niet geslapen, want die waren aan het loeien, vet gezellig, maar ik lag echt zo. Heel veel geluid. Ergens ziet de maatschappij of de overheid jullie misschien als een van de boosdoeners in het klimaatdebat. Ja, hoe moeten we dat dan oplossen?
Nou ja, kijk, er zijn dingen om uitstoot te verminderen. En net als nu, de meest recente regel waar ook veel boeren wel moeilijk mee hebben, is dat ze dus zeggen dat je minder eiwit mag voeren, zodat je minder uitstoot hebt. Heel veel boeren zeggen eigenlijk van, ja, daar vinden wij helemaal, daar is helemaal niks op tegen, maar laat ons dat op onze eigen manier doen. Want nu wordt er gewoon gezegd van september tot januari mag je niet boven een bepaalde norm zitten eigenlijk. Op deze manier heb ik weinig keuze en is dit de manier hoe ik het moet doen.
Denk je dat er iemand het voortouw moet gaan nemen om een andere weg in te slaan?
Ja, ik denk dat je dat, en dat is eigenlijk precies wat je hier bij de koeien ook ziet. Oh, je hebt een kudde en dat is denk ik als boeren ook zo. Maar je hebt altijd mensen die eruit springen of die toch ja, de eerste stap zetten. Zo, net zoals ze altijd zeggen met schapen van als er één over de dammen, zoiets. Dus, en dat is denk ik met de boeren ook zo. Je moet mensen hebben die het toch anders willen doen. Ik heb dan meer het gevoel van, als je het eerst maar anders doet en het gaat goed, dan steek je daar vanzelf mensen mee aan. En zo heel veel mensen hebben dan misschien nu de behoefte om te gaan staken en te roepen hoe het moet. En dat snap ik ook goed. Maar zelf heb ik meer de behoefte om op de achtergrond mijn manier te vinden. En, dat als, en op die manier mensen aan te steken door erover te vertellen. En dat mensen op die manier enthousiast erover worden. Hm? En ze worden lekker nieuwsgierig, want ze komen toch allemaal weer hier staan.
Gaan we de pot halen, denk ik. Hè?
Ja, we gaan met de pot naar Gorkum.
Het uitzicht is hier rechts achter ons. Zeg maar, dat is de Waal. En we varen nu op de Bovenmerwede. Waar we net uitkwamen was de afgedamde Maas. Er zijn de drie rivieren bij elkaar, maar ook drie provinciën, zeg maar. Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. Die komen samen bij deze rivier.
Na de oversteek van Woudinchem naar Gorkum komen we aan in Vianen. Oud-Hollandse stadjes gebouwd aan de rivieren. Met stenen muren en poorten die ze voor gevaar beschermden. Zowel tegen de vijand als tegen de overstromende rivieren. Met moeie benen staan we naast de lek, om op zoek te gaan naar een plekje voor de nacht. De stilte van de stromende rivier wordt abrupt verstoord door loeiende tractoren en luide toeters. Een boerenprotest. Allemaal boeren op de snelweg.
Oh, moeten we even heen? Even rennen?
Ja. Liften. Mogen we even een stukje meerijden?
Ja, achterin. Zo.
Ik stond om 7 uur nog koeien te melken. Ik stond bij me op.
Ga je vanavond met een koeienbol?
Ik zeg, wat is dat te doen?
Ja, we gaan protesteren.
Ja, best. Nou zit ik hier.
Ik ben Talisa trouwens.
Ik ben Jet.
Wie zijn jullie?
Pam en Jette. En jullie?
Twan.
Twan en jij?
Ik ben Juliette. Ja. We zijn op weg naar Nieuwegein.
We hebben geheime telegramgroepen en zo.
Hoeveel zijn we hier dan? Dat dit is,
ja. Net in Kienborg waren we heel veel.
We zijn een tour aan het doen.
Dat is eigenlijk echt net wat ik dacht.
Het is een soort vakantie voor de boeren, zo moet je het zien.
Maar jullie zijn tegen de eiwitten, als ik het snap. Voor de koeien, of niet?
Voor eiwitten.
Ja, boer eiwit.
We willen meer eiwit in het voer.
Maar zijn jullie zelf ook boer?
Ja, ik wel. Ik denk zeker dat er klimaatverandering is en dat er ook zeker wat aan gedaan moet worden. Natuurlijk, elke sector moet er aan mee veranderen, maar het moet wel haalbaar zijn. En er moet ook wel op langere termijn gekeken en overlegd worden van hoe kan de agrarische sector meedoen, maar ook andere sectoren. Zeg het vliegverkeer, daar wordt niks aan gedaan. Het is maar net met wat voor woorden je iets brengt. En natuurlijk wel erg met media.
Nou, ze moeten gewoon trots zijn dat de boer in Nederland zoveel ton per bunde krijgt.
Per bunde?
Bunder is
een hectare. De boer in Nederland die haalt het meest van het land af ter hele wereld. De technologie is het beste. Ja, daar moeten ze trots op zijn. Daar moeten ze niet kapot maken.
En het is hier beste kwaliteit.
En het gezonds. Waar je hier niet mag spuiten, mag je in Duitsland en in het Oostblok allemaal wel spuiten.
Wat moeten we dan doen aan klimaatverandering?
Vertel tegen Maxima dat ze niet 5 keer met het vliegtuig op vakantie mag.
Want Nederland bestaat echt best wel uit een groot deel uit boeren. Kan dat niet wat minder, zodat dat een beetje teruggedrongen wordt?
En dan?
Minder boeren.
En dan?
Nee, niet minder boeren, maar minder grote, minder hoeveelheden.
Ja, dan moet het ook meer betaald worden, of niet? Maar weet je waarom dat ze die boeren weg willen hebben?
Nou.
Omdat ze stikstof nodig hebben om weer huizen te bouwen. En weet je waarom dat die huizen gebouwd worden? Ja, voor die vluchtelingen. Ja, nou. Dus zeven we het rond.
Maar ja, die vluchtelingen, nou ja, waarom komen zij?
Wat? Ja, je kan toch beter geld naar zo'n land sturen dat het daar veilig is, dat ze daar huizen kunnen bouwen.
Maar waarom komen die vluchtelingen in eerste instantie dan?
Ja, heel groot deel is geluk zoeken.
Ja, maar weet je wat wel is? Er moeten heel veel huizen gebouwd worden. Ze zeggen dan van de veehouderij moet minder stikstof uitstoten voor het milieu. Maar vervolgens moeten wij minder stikstof uitstoten voor woningbouw.
We hebben vandaag gefietst. Ja. En we zagen best wel veel borden bij huizen staan met slogans. Wat zouden jullie op je bord zetten?
Te koop.
Te koop?
Ja, ik zou een paar trekken. waar alles wel nog mag.
Waar zou je heen trekken?
Naar het land waar nog wel alles mag.
Land? Jij
ja,
gaat
nou,
weer
naar
het
buitenland.
Dan word je ook een
gelukzoeker.
Ja, dan word je
gelukzoeker. Dan word je geen gelukzoeker, dan word je gewoon weggepest uit Nederland.
Holy fuck, mijn Jumbo!
Zinvolle avond, laten we het daar maar even op houden.
Wat houdt zinvol in dan?
Dat er iets bereikt wordt. Dat er meer geluisterd wordt naar de mensen die verstand hebben van waar ze mee bezig zijn. Zoals deze boeren hier. Heel Nederland, die zorgen dat distributiecentra's vol raken.
En waarvoor staan we hier?
Nou, in principe, mijn reden sta ik hier voor onze toekomst. Betaalbaar, leefbaar, ook voor onze ouderen en kinderen.
Hoe gaan we dat met z'n allen doen?
Opstaan tegen deze regering. Totale reset. Uit Brussel gaan. Uit Europa en alles. Je betaalt je eigen gekje. Je leeft om te werken.
Want dan hebben we die hele reset. En dan moeten we natuurlijk weer iets gaan opbouwen. Wat zou dat dan zijn?
Nou, gewoon op de EEG manier weer.
Wat is de EEG manier?
Wat er vroeger was.
En dat was... Wat was er vroeger? Wij zijn hier nog niet zo lang.
Nee.
Maar dat is jouw tijd, niet ons
tijd. Nee, dat is waar.
Vooral niet bezuinigen het boeren en de boeren gewoon lang hun gang laten gaan. Ja, en gewoon fatsoenlijk betalen.
Hoe denken jullie over klimaat en klimaatverandering?
Geef licht.
Ja, er is wel veel gaande, dat ben ik met iedereen eens. Maar het ligt niet bij de boeren. De boeren bestaan al sinds oudsher, zeg maar. Waarom zou het nou in één keer aan de boeren moeten liggen? Het probleem is zelfs, de melk wordt heel goedkoop bij de boer gekocht, maar het gaat wel voor 1,5 euro de supermarkt in. Dus waar zit de winst? Allemaal bij de grote jongens, zoals de Jumbo. Die moeten gewoon de juiste prijs aan de boer gaan betalen.
Boeren werden, gesubsidieerd om groter en groter en groter te worden. Was je een kleine boer, dan moet je bij gaan werken, want dan red je het niet. Je moest investeren, dus ze hebben miljoenen geïnvesteerd, leningen, en dan zeggen ze van nee, jullie moeten weg. Mensen moeten meer bij de boeren gaan kopen. Een hoop mensen die roepen met protesten van het milieu. Leuke wel, maar ze gaan gewoon wel naar de supermarkt om daar de drinken te halen. Dus daar moet je bij beginnen. Die mensen moeten gewoon bewust worden dat je groentes en alles bij de boeren kan kopen.
Wat denkt u dan bijvoorbeeld over die klimaatmars? Dat is eigenlijk ook tegen de regering op een manier.
Ja, maar die gaan te ver van de klimaat. Die geven alles de schuld van stikstof en... Zonder stikstof kunnen we niet leven, want daar leven de bomen weer van. Waar moeten die van leven? De natuur regelt zijn eigen.
Is niet jullie tractor wel?
Nee, als je een echte trekker moet zien, moet je daar kijken natuurlijk.
Ja, ja, denk
je toch? Allemaal
valt
eraf. Zijn jullie trots?
Jawel! Gruwelijk trots! Juist! De regering moet echt stoppen met het domme gelul allemaal. Ik sla nergens op.
Wij zijn aan het protesteren, zodat we later ook nog boer kunnen zijn.
Juist!
Juist!
Dat de volgende generatie ons werk over kan nemen.
Droomvak, hè? Altijd buiten. En.
's ochtends koeienmelken, mooiste wat er is. Echt waar. Sorry, het is maar echt 8 minuten rijden.
Ja.
Waar moeten we rechtdoor nog?
Maar het is wel echt 3 kwartier rijden of lopen.
We moeten eigenlijk rechtsaf. Linksaf.
Dat klopt niet hoor.
Maar de A27.
Naar de Utrecht.
Lopen, jongen, is...
Richting Utrecht.
Ach, dat 1 is bijna uur. 2 uur.
Nee, dat gaan we niet doen.
We vinden een lift terug en drinken nog een biertje in het café van Vianen. In het pikken donker zetten we de tent op naast de lek. Door te luisteren en het proberen te begrijpen van de mensen die we spreken, merken we een verdeeldheid in onszelf. In hoeverre moeten we toenadering zoeken tot de mensen met wie we het niet eens zijn? Wanneer je namelijk echt naar iemands standpunt luistert, begrijp je wellicht waar die vandaan komt. Met veel dingen die we hoorden, zijn we het niet eens, maar begrijpen de oorsprong wel. Moeten we elkaar niet eerst tot in de kern begrijpen voordat er verandering mogelijk is? Of maakt het zoeken van deze toenadering het onduidelijker bij wie de verantwoordelijkheid ligt? In de volgende aflevering gaan we in gesprek met Kauthar Bouchalikt. Zij praat met ons over ongelijkheid in het klimaatdebat.
Op het moment dat je gelooft dat alles door God is geschapen en daarin een intrinsieke waarde heeft, dan ga ik dus ook waarde hechten aan het leven van de mensen aan de andere kant van de wereld. Want dan gaat het ook niet meer alleen over mij, maar het gaat over die gezamenlijke verantwoordelijkheid die we dragen en welke rol en verantwoordelijkheid we daarin nemen.
Verder praten met Rob Koessen, die ons laat zien wat de plannen zijn om Nederland voor te bereiden op de zeespiegelstijging.
En er is gezegd, er is een nieuw systeem dat iedereen ongeveer gelijke kans moet hebben om te overlijden door een overstroming. Dus eigenlijk om niet te overlijden door een overstroming. Dat is eens in 100.000 jaar.
Dit project en deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Casper,
Mathea,
Jesper,
Vera,
Meerte,
het We Are Warming Up Festival,
Meis,
Jan,
Raymond,
Waternet,
Nora,
Olivier,
Tineke
en alle sprekers.
Wij zijn
Thalisa,
Jette
en Pam.
Jette en Pam.